Goedenavond, fijn dat u weer meegaat op een korte trip in de kerkgeschiedenis op deze woensdagavond. Als wij denken aan de tijd van de reformatie, denken wij gelijk aan mannen als Maarten Luther, Johannes Calvijn en Ulrich Zwingli, hun opvolgers. En met name Maarten Luther is de man van de reformatie en de datum dat hij zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde, is de officiële datum van de reformatie, 31 oktober 1517. Maar dit wil niet zeggen dat de bekende reformatoren de eerste waren die de misstanden in de kerk aanwezen en pogingen ondernamen om de kerk te reformeren. Er zijn er eerder geweest en meer, grotendeels onbekende personen die persoonlijk met de Bijbel in aanraking kwamen, een persoonlijke verandering ondergingen en hun ontdekking niet onder stoelen of banken hebben gestoken. In het licht van het woord van God bleken er vele misstanden in de Romeinse kerk te zijn, die dan ook bestreden moesten worden. Vanavond halen we een van de, laten we zeggen, vroege reformatoren naar voren en we noemen hem de Moezelman. U bent in de vakantie misschien wel eens in Kochem en omgeving geweest, het mooie stadje aan de rivier de Moezel in Duitsland. De streek staat bekend om de wijnbouw en dat is al vele eeuwen het geval. Ook in oude tijden verdiende de bevolking zijn brood door de wijnbouw. We hebben verschillende keren met een gezelschap over de Moezel gevaren en het zien van de wijnbouw aan de oever van de rivier is toch altijd weer indrukwekkend. Kochem is een bekende toeristenplaats, maar er liggen natuurlijk meerdere dorpjes aan de Moezel, zoals ook het dorpje Broetik, 6 kilometer verwijderd van Kochem. In dat dorpje staat een school met de naam Moezelman. En er is in diezelfde plaats ook een hotel met dezelfde naam, Moezelman. Die school en het hotel dragen de naam van een man die aan de Moezel geboren is en leefde van 1493 tot 1524. Over deze man wil ik graag iets vertellen. We kunnen hem een man noemen die heel dicht bij de reformatie is gekomen. Al was hij in die streek langs de Moezel niet de eerste in wie de Heere het licht van zijn woord heeft ontstoken. Ongeveer een eeuw eerder was daar ook een andere geestelijke die getroffen was door het evangelie van Gods genade in de Heere Jezus Christus. Die man was een zoon uit een schippersgezin die wijnoogsten vervoerde over de Moezel. Hij had een onaangename achternaam. Het was een zoon van de familie Kanker. Toen hij ging studeren en meer bekendheid kreeg, heeft hij een andere naam aangenomen, namelijk Keus of Keusanus. Hij kwam ook uit het dorpje Keus en zo liet hij zich dan ook later noemen. Want ja, de naam Kanker, ook toen was alleen het woord kanker al afschuwelijk. Keus was een knappe kop die op vele plaatsen ging studeren, nadat men op school zijn begaafdheid had ontdekt. En hij kreeg al gauw de bijnaam van wandelende encyclopedie. Hij maakte rondreizen langs verschillende universiteiten, ook in ons eigen land, en werd een fenomeen, omdat hij rondreisde op een ezel. En op het laatst van zijn leven werd hij een adviseur van de paus. Hij was een man die tot in de hoogste kerkelijke kringen aandacht vroeg en kreeg voor de misstanden in de kerk en het zelfs durfde op te nemen voor de volgelingen van Jan Hus, de Hussieten. Jan Hus kunnen we ook een reformator noemen. Hij werd in 1415 als ketter verbrand en dat heeft voor heel veel ophef gezorgd. Maar goed, we zouden het over de Moezelman hebben. Zijn voornaam was Petrus. De Rooms-Katholieke Kerk had al heel lang het spoor van de Bijbel verlaten en allerlei misstanden toegelaten, maar het was in die tijd wel heel erg. Gewone kerkmensen schudden hun hoofd over de verschrikkelijke machtsstrijd tussen kardinalen en pausen en concilies. Zodat er in het grote Roomse Rijk op een gegeven moment zelfs drie pausen waren, die alle drie zich de plaatsvervanger van Christus noemden. Petrus was de zoon van, u raadt het al, een wijnboer, een klein wijnboertje, en het was daarom bepaald geen vetpot. Al spoedig ontdekte men dat Petrus een goed verstand had en enige familieleden van hem besloten om Petrus verder te laten leren en de studie te betalen. Hij begon natuurlijk gewoon op school in zijn geboorteplaats Broetik, maar kwam uiteindelijk op een wat we nu een middelbare school noemen, in de grote en oude stad Trier terecht. Ligt ook aan de Moezel. Zijn opa liet hem tenslotte aan de Universiteit van Keulen studeren. Hij studeerde de oude talen, Latijn, Grieks en Hebreeuws, en dat zou hem later van dienst zijn bij het lezen van de Bijbel. Spoedig gaf hij zelfs les in de oude talen. Hij vond het een vereiste dat studenten in de theologie Grieks, Latijn en Hebreeuws leerden. Weigerden zij dat of konden ze dat niet, dan konden ze hun toekomst als geestelijke wel vergeten. Het deed erg veel stof opwaaien in die omgeving, maar feit is dat het tot op heden een must is voor studenten in de theologie om de oude talen te leren, met name om de Bijbel te kunnen lezen in de oorspronkelijke taal. Dat heeft onze vriend, de Moezelman, ook gedaan en zo ging voor hem het licht van Gods woord op en werd hij een vroege reformator. Maar zoals gezegd, het ging niet zonder een persoonlijke reformatie. Hij werd gegrepen door het woord van God en hij wilde niets liever dan dat woord van God, het woord van vrije genade, door het geloof in de Heer Jezus Christus, doorgeven en de kerk daarop aanspreken. De Moezelman ging college geven over de psalmen aan de universiteit en de brief van Paulus ook aan de Romeinen, exact wat Maarten Luther in diezelfde tijd ook deed, zonder dat ze dat van elkaar wisten, want ze kenden elkaar ineens, al hebben ze elkaar later wel ontmoet, en daarover straks. Dus al kende de Moezelman Maarten Luther niet, zijn denkbeelden werden wel al heel gauw bekend, zeker aan de universiteiten. Werden de ideeën van Maarten Luther al op voorhand afgewezen door de traditionele kerk van Rome? De Moezelman was zo niet. Hij had een andere instelling. Hij wilde bij het horen van de leer van Maarten Luther onderzoeken of de dingen die hij naar voren bracht ook waar waren, en hij vergeleek het dan ook met de Bijbel. Wat zegt de Bijbel? Petrus, de Moezelman, gaf zelf ook boeken uit, en die trokken de aandacht van velen, en er is zelfs 400 jaar na zijn dood nog een herdruk van een boek van hem geweest. Nou, nu de boeken van Luther en Calvijn hebben natuurlijk ook vele herdrukken tot op de dag van vandaag, maar dat is mede door hun bekendheid. De Moezelman bleef in de schaduw, hoewel ook hij een groot man genoemd kan worden. En zou dat soms naast de voorkeur van mensen ook met Gods wil en welbehagen te maken kunnen hebben? Vanwege de onbekendheid van de Moezelman halen we hem vanavond dus even naar voren. Dankbaar dat de Heere aan de overhoop liggende kerk in de 15e eeuw en de 16e eeuw ook toen het woord liet prediken. En ook de Moezelman is een middel in Gods hand geweest. Omdat de boeken van de Moezelman door velen gelezen werden, rees bij het conservatieve deel van de Roomse kerk natuurlijk al heel gauw argwaan tegen hem. Want hij legde in plaats van op de traditie alle nadruk op Gods woord, de Bijbel. En dat de kerk ingericht moest worden naar overeenkomstig het woord van God. En toen hij dan ook op de universiteit exegese ging geven van het Nieuwe Testament, was dat te veel en werd dat belemmerd en verhinderd. Zo zien we hier opnieuw de list van de duivel die altijd bezig is om de loop van het woord van God in de weg te staan. Maar al haalt de duivel zijn successen, er is maar één die regeert en dat is de Heere. En dat bleek ook nu. Toen de muzelman werd tegengewerkt en niet goed wist wat hij doen moest, ging hij toch contact zoeken met Maarten Luther in Wittenberg. Hij had zijn geschriften gelezen en was het er roerend mee eens. En op zo'n manier raakte hij heel nauw betrokken bij het bekende zogenaamde dispuut in Leipzig in het jaar 1519, een beroemd dispuut. In dat jaar 1519 vond er een gesprek, een debat plaats in Leipzig over de ontstane leerverschillen tussen Maarten Luther enerzijds en de Rooms-Katholieke Kerk anderzijds. Het was een debat tussen twee professoren uit Wittenberg, nou, Maarten Luther zelf natuurlijk, en professor Karlstad aan de ene kant en dokter Johannes Eck aan de andere kant, een echte roze man. Deze Johannes Eck kon heel goed een debat voeren en dat deed hij naar de zogenaamde school van Thomas van Aquino. Dat was dan een debat voeren volgens een bepaalde methode. Je kon natuurlijk de tegenstander gelijk antwoorden geven op zijn vragen of ingaan op wat hij zei, maar je kon ook doorzagen op allerlei kleinigheden en uitspraken van de tegenstander. Of de tegenstander steeds een klein beetje misverstaan, zogenaamd. Om de tijd te rekken en ook om de aandacht af te leiden van de hoofdzaak. Een hele ergerlijke methode uiteraard, waarmee je je tegenstander dol kon maken. Maar dat was tegelijk een teken van zwakte en onzekerheid aangaande je eigen standpunt. De reformatoren hadden meer dan één punt tegen de Roomse kerk. Punten die moeilijk te weerleggen waren, maar als je koste wat het kost vast blijft houden aan de traditie en de dingen die nu eenmaal zo gegroeid zijn, dan moet je wel je toevlucht nemen tot zijpaden en afleidingsmanoeuvres. Dan nu hun tegenstander, Johannes Eck, was er zo één. Dat was zo iemand die niets liever deed dan zijn tegenstander vastzetten. Hij had ter illustratie van zijn methode van debatteren dan ook een klein zweepje meegenomen. En hij wilde hier en daar venijnige meppen uitdelen en niet met open vizier de strijd aangaan. En Maarten Luther, die had een bloem meegenomen. En onder het disputeren zag je hem af en toe aan die bloem ruiken. En waarom? Ja, misschien wilde hij in dit klimaat af en toe een goede geur ruiken. We weten het niet. En er waren velen aanwezig die getuigen waren van deze debatten. Maar ze vonden het geen van allen leuk dat Maarten Luther dat deed en ook niet het zweepje van Johannes Eck. Hoe weten we dit allemaal van nu? Door onze vriend Petrus de Muzelman. Hij was namelijk aangesteld om de vergadering te openen en heeft na de vergadering ook een mooi verslag geschreven van de debatterende heren. Toen de Muzelman in zijn openingswoorden zei dat ze alleen maar theologisch bezig moesten zijn en de filosofie buiten beschouwing moesten laten, was dat gelijk al een beperking van Johannes Eck. Die was er dan ook boos om. Johannes Eck, de vijand van Gods woord. Maar goed, hij zette een goede toon, de Muzelman. En hij zei dat er geen sprake mocht zijn van dreigementen en scheldpartijen. Iets wat overigens wel gewoon was bij dergelijke aangelegenheden. Voordat het debat begon, gaf de moslimman nog een versje op. Veni, creator, spiritus, kom, schepper, geest. Het dispuut was niet zomaar op een dag of een dagdeel. Nee, men was samen van 27 juni tot en met 16 juli in het jaar 1519, dus bijna 3 weken lang. Er waren vele toehoorders, zei ik al, en ze waren dan ook in een grote zaal samengekomen. De Rooms-Katholieke hertog George met de baard had een zaal in zijn kasteel voor deze gelegenheid gereserveerd. Maar deze hertog stond dus helemaal aan de kant van Rome, aan de kant van Johannes Eck. Er was ook een agenda. De drie heren, Luther, Karlstad en Eck, hadden van tevoren enige punten, stellingen ingebracht die besproken zouden worden. Maarten Luther wilde spreken over de biecht, de leer van de boetedoening en het vage vuur. En Karlstad wilde spreken over de vrije wil. Eck moest dan, als ras-echt Rooms-Katholiek, de leer van het pausdom en zijn kerkopvatting verdedigen. Johannes Eck had er overigens op gestaan dat Maarten Luther aan dit dispuut zou deelnemen. Het was in het begin nog helemaal niet zo zeker. Maarten Luther was namelijk eerst wat gereserveerd geweest, want hij had al het nodige meegemaakt en vertrouwde zijn tegenstanders helemaal niet. Hij had daarom op zijn reis naar Leipzig en voor zijn terugreis, zijn thuisreis, na afloop een vrijgeleide geëist. Maar zijn gastheer, hertog George met de baard, was daar wat vaag over gebleven, waarop Maarten Luther zei dan niet te komen. Maar het was tegen de zin van Johannes Eck, want hij was ervan overtuigd dat hij Luther nu zou ontmaskeren als een ketter met alle gevolgen van dien. Hij wilde graag bewijzen aan anderen hebben dat hij een ketter was, Luther, en dus zorgde hij voor een garantie dat Luther een vrijgeleide kreeg. En daarop kwam Luther en hij werd vergezeld door tientallen studenten uit de Wittenberg. We kunnen uiteraard niet op het hele dispuut ingaan, maar inderdaad hanteerde Johannes Eck steeds zijn afleidingsmanoeuvres. Hij begon steeds over de theologie van de in 1415 verbrande ketter Jan Hus. Maarten Luther zei dat hij niet precies op de hoogte was van wat Hus had geleerd en dat hij dus de beschuldigingen dat hij als Hus was voorlopig terzijde schoof en dat hij de tijd vroeg om dat te bestuderen. Toen hij daarna zei dat hij het na zijn studie helemaal met Hus eens was, dat hij dus ook een echte Hussiet was, riep de gastheer George met de baard woedend dat Maarten Luther de pest kon krijgen. En ook Johannes Eck meende genoeg te weten. Maarten Luther was ook een ketter en hij verdiende het niet langer te leven. Het is wel aardig te lezen hoe de moezelman de drie die beters beschreef. Maarten Luther beschreef hij als een man van gemiddelde lengte, die er vanwege zijn vele studies en zorgen, schrijft hij, maar mager uitzag. Hij heeft hem niet in latere jaren ontmoet, want toen is Luther wel wat dikker geworden. Hij had een heldere stem, zegt hij vervolgens, en een indringende stem voor iedereen goed te verstaan. Zijn Hebreeuws en Grieks zijn uitstekend, zo zei de moezelman, en hij bleef al die dagen correct en vriendelijk, hoewel zijn tegenstanders dat niet waren. Luther maakte zelfs af en toe een grap, en wat bij zijn tegenstanders alleen maar een zuur gezicht opleverde. Over dingen die naar Luthers inzicht echt onbijbels waren, reageerde Luther echter fel. Ja, onze moezelman mocht Maarten Luther wel. Karlstad, die ook aan de kant van Luther stond dus, beschreef hij als een klein mannetje met een schrille stem en hij zegt, aan zijn geheugen haperde ook wel het een en ander. Hij werd wel heel groot kwaad ook. Hij was niet echt lekker. Nee, dat, tenminste zo stelde de muzelman dat vast. Maar dat kwam misschien omdat hij bij zijn aankomst in Leipzig met een stapel boeken uit de koets was gevallen en akelig terecht was gekomen. En Johannes Eck, de vriend van de paus, was dus een, volgens de muzelman een lange, grote man met een harde Duitse stem, zo noemt hij hem, met een harde Duitse stem. Blaffen, zouden wij dan zeggen. Hij kon ook goed toneel spelen en had een heel goed geheugen. Als hij net zoveel verstand had als zijn geheugen, zo verklaarde de muzelman, dan was alles heel anders gelopen. Waarmee hij toch maar fijntjes te kennen gaf dat hij Johannes Eck niet erg hoog aansloeg. Hij was verder listig, want als hij de mening van de tegenstander probeerde samen te vatten in eigen woorden, dan zei hij steeds net iets anders. Wel nu, het eindoordeel van de luisteraars was te verwachten. Degenen die zich tegen elke vorm van ketterij verzetten, moesten niets van Maarten Luther hebben. En degenen die naar het woord van God wilden handelen, zeiden dat Maarten Luther de overwinnaar van dit dispuut was. Hoewel onze muzelman de nieuwe denkbeelden van Maarten Luther deelde, is hij niet officieel overgegaan tot de reformatie. Hij is enkele malen achtereen rector van de Universiteit van Leipzig geweest en heeft het daar erg druk mee gehad. Het wordt wel beweerd dat men hem expres die functie gaf om hem voor de Rooms-Katholieke Kerk te bewaren. Want het was toch wel duidelijk geworden dat de muzelman nogal wat sympathisanten had en mocht hij vertrekken uit de kerk, of zelfs als een ketter veroordeeld worden en gedood, dan zou dat wel eens heel veel gevolgen kunnen hebben vanwege die vele sympathisanten. Wel, hoe dit ook zij, de muzelman zelf heeft voor zichzelf vrede gevonden voor zijn ziel en het evangelie van Gods genade kunnen uitdragen aan de Universiteit van Leipzig. Als hij wat langer geleefd had, was hij wellicht wel tot een overstap naar de reformatie gekomen. Want onze vriend is niet oud geworden. Hij stierf al jong. Hij was nog maar 31 jaar toen een ernstige ziekte hem trof. Maandenlang had hij een heel ernstig ziekbed, vermoedelijk de gevreesde ziekte, waardoor hij al zijn krachten kwijtraakte. Als u in de stad Leipzig eens komt, bezoek bent tijdens een vakantie, bijvoorbeeld vindt u in de Nicolaikirche een kerk waar de naam van de grote Johann Sebastian Bach ook aan verbonden is, net als de Thomaskirche daar in Leipzig. Maar als u daar dan bent, in de Nicolaikirche, dan vindt u daar zijn graf, het graf van de muzelman. Een vriend van Petrus Muzelman, Julius van Vloeg, hield op het graf een rede en daaruit bleek dat er sprake was van een geestelijke band. En deze vriend is later bekend geworden als een reformatorisch theoloog. Tot zover dan voor vanavond de kennismaking met de muzelman. Zijn vader had een kleine wijngaard, zoals we hoorden. Maar hij, de zoon, mocht een plaats innemen in de wijngaard van de Heere. Hij was een kind van zijn tijd, maar dat zijn we allemaal. Maar in welke tijd je ook leeft, het woord van God is altijd hetzelfde. En doet ook hetzelfde. Het brengt zondaren aan de voeten van de Heere Jezus. Hij alleen is het hoofd van de kerk. Aardse machten komen en gaan. Pausen kwamen en gingen. Maar de Heere blijft, ook vandaag. En daarom sluiten we dit woensdagse uitstapje straks af met het Lutherlied. Ik lees met u een stukje uit Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden ons vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en we waren van nature kinderen des toons, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Hartelijk dank weer voor het luisteren. Ik wens u allen Gods onmisbare zegen toe en we hopen weer tot een volgende keer.